Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 104. Psalm 104. De te zingen psalmen, psalm 89 vers 1. Psalm 104 vers 7 en 14. Psalm 116 vers 10. Psalm 145 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 104. De te zingen psalmen, psalm 89 vers 1. Psalm 104 vers 7 en 14. Psalm 116 vers 10. Psalm 145 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 89 en daarvan het eerste vers, psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid talentijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En wat daar verder volgt, psalm 89 vers 1. in dit middaguur, gemeente, is genomen uit het boek der psalmen en daarvan de 104e. De schriftlezing psalm 104 handelt over de heerlijkheid Gods in de schepping, in haar onderhouding en regering. En dat in verband met zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. U wordt gelezen, psalm 104, voorafgegaan door de 12 artikelen van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Loof den Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, Gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt den hemel uit als een gordijn, die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmermeer nog eeuwelijk wankelen. Gij had ze met een afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem uws donders. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt hun palen gesteld die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken, die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels breken er hun dorst mede. Bij dezelfde woont het gevolgte des hemels, hun stem gevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen, de aarde wordt verzadigd van de vrucht uwer werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen en de wijn die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, alwaar de volkens nestelen des ooievaartshuis zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in de welke al het gedierte des wouds uittreedt. De jonge leeuwen briesende om een roof en om een spijze van God te zoeken. De zon opgaande maken zij weg en leggen neder in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en na zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal, kleine gedierte met grote. Daar wandelen de schepen en de Leviathan dien gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij alle wachten op u en dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft hij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, gij wordt, zij worden verschrikt. Neem gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal den Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in den Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere mijn ziel. Halleluja.
God moedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren, de gemeenschappelijke gebed. Hoe ontrolde voor onze ogen zich een landschap, de akker van deze wereld, schouwtoneel van uw heerlijkheid. Het ganse heelal door u geschapen, maar ook voortdurend voorwerp van uw bemoeienissen, uw onderhouding. En Heere, we zijn vanmiddag geroepen tot die arbeid om vanuit uw woord en de belijdenis van de kerk daarop gegrond te spreken van uw voorzienigheid. Die gaat over alle dingen. Er komt ook in dit stuk tot ons een vraag: wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Ach Heer, als die oude heiden van weleer, zou het nog zijn een noodlotsgeloof. Als de moderne mens van nu, ik geloof niets van de voorzienigheid Gods. Ik geloof alleen in het mensen eigen kunnen. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Heren, en dan kan er toch maar één mens op aarde dat voluit zeggen wat hij daarvan gelooft, omdat hij het weet. Hij die mens is geworden de zoon van uw liefde. Maar zijn kinderen mogen er ook iets van leren kennen. Hier op aarde de voorzienigheid Gods. Het is nog de onderkant van het borduursel dat ze hier mogen zien. Vaak kunnen ze geen gangen en geen tekeningen ontwaren. Maar straks ja. Maar toch in beginsel een geloof in de voorzienigheid Gods. Heere, mag dan niet alleen vanmiddag die prediking uitgaan, maar mag die ook ingaan en uitwerken wat de catechismus zegt. Uitwerken dat tot vrucht hebben. Dat geduld oefenen in de tegenspoeden des levens. Die waarachtige dankbaarheid in de voorspoeden van het leven. Maar ook met het oog op de toekomst. Een goed toevoorzicht, een oprecht vertrouwen. Dat het zo waar is dat u goed bent. Dat het zo waar is dat u God bent. Zo waar dat u geen mens bent dat gij liegen zou. Maar al wat u hebben uitgaat blijft vast en onverbroken. Ook dat woord dat u uw kerk zal brengen, de voorgestelde volkomenheid. Als gij zult zijn alles en in allen. Dat vaste vertrouwen dat u alles in de hand heeft. En naar uw gemaakt bestek het Gods gebouw zal oprijzen. Maar dan wel de vraag, ben ik daar ook een steen van, ingevoegd door de grote hemelse bouwmeester? Een steen in dat Gods gebouw? Of zal ik straks als tegenwerk worden afgebroken en weggeworpen in de eeuwige rampzaligheid? Heren, zo mag de prediking nog uitgaan als u het geeft. Wil geven te spreken, wil geven te luisteren, hier en thuis. Luister, wat we van nature al niet kunnen. Want daar hebben wij geen oor voor goddelijke en eeuwigheidszaken. Maar al heeft u, die het oor geplant heeft, ook een geestelijk gehoor geschonken, dan nog kan er zoveel zijn waardoor wij weer verhinderd worden om te luisteren. Wilt u die verhinderingen nog wegnemen? Licht gaan onze gedachten weer overal heen. Ach, dat hoeft nog niet altijd zo van die door en door wereldse gangen te zijn waarin onze gedachten zich begeven. Het kunnen ook de zorgvuldigheden van het leven zijn, de moeite en de zorg die ons hart bezet houden. Deze dag, heren, waar we ook vanmorgen hebben gesproken over het sterven. Ten diepste gaat het daar altijd over. Het leven te zien in het licht van de eeuwigheid. En het leven geschonken met het oog op de eeuwigheid die wij zullen aandoen. En wat daarin nu moet gebeuren, wil het wel zijn voor die eeuwigheid. Zo licht vermenigvuldigen zich de gedachten wanneer de dood dichtbij is gekomen. En ook in de voorgelezen psalm weer wordt gesproken van stof zijt ge tot stof zult ge wederkeren. Ach, Heer, er kunnen zoveel zaken zijn die ons hart bezet houden. Maar zou u ons allen ook vanmiddag nog gevangen willen nemen onder de gehoorzaamheid van Christus? En alles wat zich daartegen verheft, genadiglijk wegnemen. Wilt u zo zijn hier in Vriezenveen? Wilt u daar zijn waar ook overigens het woord uitgaat? Waar u zeer getrouwen en getrouw gemaakt dienstknechten gereed staan om het woord te bedienen dat nog moeten gaan doen. Heren, en ach, nou weet u van al uw schepselen hoe en wat ze zijn, maar toch ook wel bijzonder voor hem die gij geroepen hebt, die het keer op keer van zichzelf niet kunnen. En als ze een keertje kunnen, dan komen ze zichzelf tegen. Want dan bent u daar niet in, want u deelt uw eer nooit met een mensenkind. Heren, in de afhankelijkheid, daar te mogen staan, niet meer dan uw mond, in alle eerlijkheid, oprechtheid en bewogenheid, zou het dan willen schenken, ook deze dag, die toch voor uw kerk mag zijn, een marktdag voor de ziel, een marktdag, om hier te kopen, koop de waarheid, om hier nog voordeel te hebben, voordeel te doen, met die waarheid toegepast aan het hart. Heren, wat een onderscheid. Voor zoveel ook deze zondag een zondedag. Voor uw kerk een marktdag voor de ziel. Maar dan is het niet verdienste, waardoor die een daar mag zijn voor spijzen, lafenis voor de ziel en een ander zijn vlees alleen behaagt. Als daar onderscheid is, is dat om die ene reden dat u onderscheid maakt. En dat is het wonder van vrije en verkiezende liefde. die altijd weer opschittert daar waar de gemeente samenkomt. Het woord uitgaat en u zich niet onbetuigd laat. Mag dat ook vanmiddag zo zijn. Gedenk hen die thuis zijn. Gedenk hen die oud zijn. Gedenk onze weduwe en weduwnaars en wezen. Allen die verdriet en rouw omdragen. Gedenk ook onze zieken in ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook thuis op het ziekbed geworpen. Heere, u weet ervan. Maar wilt u dat ziekbed nog heiligen? Want het kan zijn dat juist zo'n ziekbed nog mag worden. Een bed waarop wonderen gebeuren. Als u de ziel gaat bezoeken en gaat opleiden tot hogere zaken, dan het lichaam alleen, dat zo meestal alle aandacht opvraagt, om verlegen te geraken om een hemelse arts, om bij vernieuwing weer te mogen smeken om de balsem van Gilead, die wonderlijke vertroostingen die gij uitgiet in de harten van uw kinderen. Ach, Heere, maak er nog wel met ons allen tezamen bekeer ons nog. Want dat moet iedere dag voor ons zo duidelijk zijn, dat wij niet kunnen sterven zoals wij geboren zijn. En dat het maar niet kan met een verandering, maar niet kan met een kleine ingreep in de dagelijkse gang van zaken, in een zekere afzondering van een deel van ons leven voor uw dienst, om dan in het overige maar op de oude voet voort te gaan en al die andere uitingen van godsdienst, waarmee we onszelf geruststellen, maar het zijn dat wonder. Dat is toch wedergeboorte. Dat is toch levendmaking. Dat is toch bekering. Dat is toch uw werk. Dat je gaat snijden. Afsnijden. Van die oude wortel. Dat doet pijn. En we schreeuwen het uit. Maar het is zo goed. Om van die oude wortel verlost te worden. En op die andere wortel op Christus ingeënt. Om dan voorts ook afgesneden te worden van alles wat zich daar weer tegen verheft. Het oude wat zich weer aandient. Om ten laatste, dat is voor uw kerk ook het laatste, het uur van sterven afgesneden te worden van deze wereld. Om eeuwig in liefde voor u op te bloeien. Om eeuwig het kindschap te mogen beoefenen bij vader en huis. Wil ons zo gedenken in het spreken en het luisteren waar ook uw stem nog vanmiddag mag worden vernomen. En er wordt overal vernomen, in de natuur. Maar wie merkt het op? In de schriftuur. Wie zal het verstaan? Wees dan zelf die God, die niet alleen spreekt, maar ook nog een oor geeft om te horen wat de geest op de gemeente zegt. En dat alles op het vrije van uw welbehagen. Uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling is de 10e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 10. Vragen en antwoorden 27 en 28, zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, een vervolg op zondag 9, waar ook gesproken is van het vaderschap, vader van de Heer Jezus Christus, maar ook schepper van hemel en aarde, hoort ook bij zijn vaderschap en ook de onderhouding van al wat is geschapen, daar handelt zondag 10 met name over. Wat dat inhoudt en wat dat ook betekent. Zondag 10, vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Door welke hij hemel en aarde, mitsgaande alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover de lezing van zondag 10, handelend over de voorzienigheid Gods. De voorzienigheid Gods, dat mogen we dan ook boven de prediking uitschrijven. De voorzienigheid Gods. Zoals gezegd, dat hoort bij het vaderschap. Geschapen, maar alles ook nog steeds onderhoudend en regerend. Dus ook deze zondag handelt van God de Vader. De voorzienigheid Gods, twee gedachten. En dat kunt u ook terugvinden in de twee vragen en antwoorden. Allereerst wil ik stilstaan bij de vraag wat wij moeten weten van de voorzienigheid Gods. En de tweede vraag die we ons stellen, waartoe wij dat moeten weten. Dus wat moeten wij weten van de voorzienigheid Gods? Wat is dat? De inhoud ervan zou u ook kunnen zeggen. En ten tweede, waartoe? Waartoe dient dat? Wat is daar de geloofsvrucht van? De betekenis? De voorzienigheid Gods. Wat wij van de voorzienigheid Gods moeten weten. Ten tweede, waartoe wij dat moeten weten. Zingen wij van de psalm die u ook gelezen is, 104. En wel de versen 7 en 14. Psalm 104. En daarvan het 7e vers. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drengt, de regen geeft uit zijn hoge zalen. En vers 14. Wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u, die elk zijn spijze geeft. En wat er verder volgt. 7 en 14 van Psalm 104. De voorzienigheid Gods, wat wij daarvan moeten weten. U kent, berijmd, Psalm 121. Wij zingen daar over de hemel en de aarde, de wereld die hij eerst schiep en sinds bewaarde. Eerst geschapen en sinds vanaf dat ogenblik ook bewaarde. En daar gaat het over. Die bewaring, die instandhouding, die voortleiding, die regering, de voorzienigheid Gods. Zondag 9 heeft daar ook al over gesproken. Waar Gods kind heeft beleden dat hij een vader heeft die alles heeft geschapen en al het geschapene ook nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert. Zondag 10 gaat daar mee verder. Eerst schiep en sinds bewaarde. Anders dan zo vaak in ons leven. Daar is een aannemer, die heeft een huis gebouwd. Alles klaar, dan wordt het huis opgeleverd. Dan trekt de aannemer als het ware zijn handen ervan af. De eigenaar moet er nu zelf voor zorg dragen. Maar zo niet met dat gebouw dat God heeft gemaakt, geschapen. Dit wereldhuis, dit ganse land. God trekt er zijn handen niet van af. Maar hij houdt er zijn hand in. En dat woord, kinderen, onthoud het maar, daar heb ik eigenlijk alles mee gezegd. Die hand, dat is de voorzienigheid Gods. Gods hand. En hij heeft die hand, we zullen straks horen wat dat betekent, in alles. Overal de hand in. Dat is voorzienigheid. Gods hand in alles. Hand is een beeld. Want God is geest, kinderen. Wel geleerd? Dominee Ledenboer. Wie is God? Allervolmaaktste geest. Dat betekent dat wij dus niet letterlijk kunnen spreken over mond of oren en handen. Het is geestelijke beeldspraak. Het wil ons iets duidelijk maken voor ons verstand dat zo klein, zo ontzaglijk klein is. En ook nog bedorven. Hand is dus een beeld. Voorzienigheid, de hand van God. En dan betekent dat, en ik kijk naar mijn catechismus, dan betekent dat een kracht van God. Die hand, dat moeten we verstaan als een kracht die in alles werkt. Als ik dan zeg dat God overal de hand in heeft. Nogmaals, niet alleen alles uit zijn hand voortgekomen, maar dat hij ook alles in de hand houdt en er de hand aanhoudt en er de hand meevoert, dan hebben we het ten diepste over een kracht. En ik heb er de vorige keer iets van gezegd, maar ik kan me voorstellen dat u dat ook niet allemaal onthoudt. Dan mag het nog een keer gezegd zijn. Bij die voorzienigheid, bij die kracht, bij die hand moeten we aan drie dingen denken. In de eerste plaats, dat noem ik dan de instandhouding. God schept een steen. Dan betekent dat niet dat die steen nu op zichzelf staande van God niets meer merkt. Nee, die steen is niet alleen als steen geschapen. Maar blijft ook steen. Gods kracht houdt dat in stand. God die alles draagt door het woord van zijn kracht. Een steen blijft alleen daarom steen, omdat God die steen in stand houdt. Steen doet zijn, blijvend doet zijn. Dat is instandhouding. Maar er is ook onderhouding, ook met die steen doet God wat. Hij laat hem vele jaren, ik geef een voorbeeld hoor, vele jaren door rivieren en stromen meegenomen worden. En die steen die eerst hoekig en kantig was, wordt allengs gladder en gladder. Dat is onderhouding, God gaat er ook een weg mee. En het derde, dat is regering. Het dient ook ergens toe. En zo zie ik die steen die ooit door God is geschapen. In die rivieren is meegevoerd door het water. Allengs gladder en gladder geworden. Zie ik dan op een gegeven ogenblik in de hand van David. Om die steen te slingeren naar het hoofd van Goliath. Die door die steen wordt gedood. Dat is een regering. En dat geldt voor alles. Een tweede voorbeeld. Voor de kinderen. Nog eens een keer. Een boom. En de kinderen zeggen, die boom heeft God geschapen. En dat is waar. Maar die boom blijft boom. Door die kracht van God die daar invloedt. Die boom ook boom laat blijven zijn. In stand houden. Maar ook onderhouden. Verzorgd, die boom die krijgt voedsel, die boom die gaat groeien, die krijgt bladeren, die krijgt vruchten. Dat is onderhouding. En dan eens komt daar een mens die deze boom omhakt, verzaagt, vertimmert tot onze laatste huisvesting op aarde. Een doodskist. Dat is een regering. Daartoe die boom eens laten groeien, in stand houden. Om ten laatste te dienen. Als huisvesting voor het lichaam. Als de ziel het lichaam heeft verlaten. Alles. Een mens, door God geschapen, door Gods instandhoudende kracht ook mens gebleven, gegroeid om eens te zijn in de hemelse heerlijkheid, om God te aanbidden, of in de eeuwige rampzaligheid, maar geschapen met een doel, om er te zijn tot heerlijkheid van God. Zo gaat Gods voorzienigheid. Gods hand. Die kracht. Over in alles. In alles en over alles. Hij houdt alles in stand. Verzorgt het. En regeert het. Brengt het ergens. Alles komt zo tot zijn bestemming. Dat is de voorzienigheid Gods geliefde. Een kracht, en dat verstaan we ook nu, die almachtig is. Al die miljarden mensen, al die bomen, al die stenen, alles wat er is, zichtbare en onzichtbare door God geschapen en in stand gehouden. Die kracht is overal. Almachtige kracht. Och, dan zingt u toch weg. En alomtegenwoordige kracht, dat is ook al gezegd, overal in alles heeft God de hand, alomtegenwoordig. Dat is de voorzienigheid Gods, de hand Gods, de kracht Gods, almachtig. Alomtegenwoordig, zegt de catechismus, daar mag ik iets bij zeggen. Aanbiddelijk. Aanbiddelijke voorzienigheid Gods. Wat God eenmaal heeft besloten, dat is een raad. Wordt ook volvoerd, uitgevoerd, gedaan in de tijd. Dat is de voorzienigheid. Aanbiddelijke voorzienigheid. Wat is God? Onuitsprekelijk groot. Dat hij alles draagt door het woord van zijn kracht. alles verzorgt. Doet hij zijn hand open, dan is er voedsel, dan is er gelafenis. En hij regeert. Naar zijn gemaakt bestek, dat is naar zijn eeuwige raad. Dat is een eeuwig besluit en voornemen. Nee, wij zien dat niet zo. Wij zien dat niet zo. Dat God in alles werkt. Dat alles ook zin heeft, betekenis, alles doel. We zien het niet. Nee, wij zien het heel anders vaak. Een werkelijkheid die wij niet begrijpen. Die ons zo vreemd, vaak zo tegenstrijdig voorkomt. Een werkelijkheid waarvan we wel eens afvragen, is God er wel in? Of heeft God zich teruggetrokken? Het lijkt hier zo chaotisch. Zo wanordelijk. Toch zegt de dichter. Eens, mens, zult ge u verwonderen. Over de voorzienigheid Gods. Als hij die alle macht heeft. Met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft. Waarom gij thans nog schrijft. Schrijft. Omdat u het niet begrijpt. Omdat die werkelijkheid zo pijnlijk is. En vaak helemaal niet getuigd van zorg. Een werkelijkheid waarin u vaak niet kunt gedijen. Alles tegen u. Waarom gij thans nog schrijft, maar eens. Als er licht opvalt, als het volmaakt is. Als hij het afgemaakt heeft, dan zal het blijken, geliefde. Dat God in alles de hand heeft gehad. En heeft gewerkt. Niet maar zoals wij vaak werken. Wat onze hand vindt om te doen. Maar naar een voornemen. U huilt, u schrijft over een werkelijkheid die u niet begrijpt. Het beeld is bekend, de kinderen kennen het misschien ook wel. Ouderen zeer zeker, maar we mogen het voor de jongeren van de gemeente nog wel eens zeggen. Heel de regering van de God is als het ware een borduurkleed. Ik weet niet of er nog veel geborduurd wordt thuis. Maar kinderen moeten eens kijken aan de onderkant van het borduurstof van moeder. Alle losse draden, allerlei kleuren, tot alles op elkaar zit geen verband in. Maar als je er bovenop kijkt, is het een prachtig geheel. Zo ongeveer is het ook met de voorzienigheid Gods. Wij zien dat niet. Wij zien er geen lijn in, geen richting, geen doel. Maar het is er wel. Hij regeert. Alles naar zijn gemaakte bestek. Van eeuwigheid besloten. Bestek, dat is plan. Raad voornemen. Dat is voorzienigheid. De schepping zegt ons alles uit zijn hand voortgekomen. De voorzienigheid zegt, hij heeft in alles de hand. Houdt aan alles de hand. En leidt alles voort met zijn hand. Regering. Er is dan ook geen toeval. Dat steentje ligt daar niet zomaar steen te zijn. En geen mens ook hier vanmiddag niet is er zomaar. Dat is een hele grote, grote bron van troost. We worden dagelijks opgeschrikt door berichten over oudere mensen en jongere mensen die geen lust meer hebben om te leven. Ze vragen zich af, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? En als ik er niet meer ben, dan missen ze me toch niet. Misschien wordt de wereld er wel beter van als ik er niet meer ben. Die vreselijke zinloosheid, want geliefde, laten we daar ook heel eerlijk in zijn. Dat is altijd, als een mens God verlaat, dat doet onze maatschappij. Oh, we kunnen het zo zelf. We kunnen het zo zelf. Maar dat komt toch wel in de vrucht openbaar wat het is. Als we God trachten te elimineren uit ons leven. Als het alles aan jezelf is overgeleverd. Hoe leeg dat is. Hoe uitzichtloos dat gaat worden. Maar het is wel zo. En dan lees ik hier vanmiddag in de catechismus. Nee. Er is niemand hier. Zomaar. En al kunt u, al kun jij het niet zien. Je bestaan heeft wel degelijk zin. En doen. Alleen wat zal het zijn? Dat is wel een vraag. Maar onthoud het maar. En mocht je voor alle wanhoop bewaren. Je bent gewenst. Je moet wel een verschrikkelijk gevallen mensenkind zijn om dit te zeggen, dat een kind ongewenst is. Nou ja, wij bestaan ongeveer alles wat God verboden heeft. Ook dat een ongewenst kind, maar God kent dat niet hoor. Ongewenste schepselen, nee. Maar het grootste wonder is als je zeer gewenst mag zijn. Als een Daniël. Maar gewenst, door God gewild. Toen hebben geschapen en onderhouden en geregeerd. Alles uit zijn hand. Alles. En dan gaat de catechismus dat opzommen. Alles. Loof en gras, regen en droogte. Droogte? Krijg je dat ook? Zondag 9 had het ook al over toeschikken. Geven. Ook het kwaad dat hij mij toeschikt in dit jammerdal. Ook uit zijn hand. Uit zijn hand. Regendroogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Geeft God dat ook, onvruchtbare jaren, dat er niets groeit op de akkers jaren. Spijzen en drank, gezondheid en krankheid. Ook ziekte, geeft God ook ziekte. Ligt een gemeente, lid nu in Almelo in het ziekenhuis, krachtens God voorzienigheid, ja. En ook het sterven. De lege plaatsen, Gods voorzienigheid, gaat daar ook over. Rijkdom en armoede, alle dingen uit Gods hand. Geliefde, eerst schiep en sinds bewaarde. U heeft natuurlijk een woord gemist, als u met mij de catechismus heeft gelezen. Ik heb gesproken over Gods hand. Gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. Dat loof enzovoort. Maar dan op het laatst. Als van zijn vaderlijke hand. Ons toekomen. En nu wordt er een woord bijgevoegd. Vaderlijke hand. Ons. Uit zijn vaderlijke hand. Want het is wel een groot verschil uit welke hand je iets ontvangt. David, die wist dat wel. Toen hij een zonde had begaan en hij moest kiezen. Toen zegt hij, oh, alstublieft, laat me toch vallen in Gods hand. En niet in een mensenhand. Want die wist wel wat een mensenhand is, hoor. Was. Nou staat hier vaderlijke hand. Een gemeente, dat moeten we ook eens eerlijk tegen elkaar zeggen. Dit is een kerkelijk leerboek, hè? Boek van de kerk. En daar wordt zo onbevangen gezegd, ons, uit zijn vaderlijke hand. En ja, wij zijn een tikkeltje anders gebakend, als ik het zo heel vriendelijk mag zeggen. Hè? Van, nou ja, voorzichtig hoor, want ja, je kunt toch heel die gemeente het maar niet als bekeerd zien. En er is toch geen veronderstelde wedergeboorte en geen verondersteld geloof. Ja, dat is in grote delen van de kerk wel zo. Maar onder ons toch niet? Nee, wij maken wel scheiding. En we zouden niet graag zeggen dat alle mensen in Vriezenveen bekeerd zijn. Ook al gaan ze naar de kerk. En het staat hier zo onverbloemd, ons. Maar dan moeten we begrijpen, dat zijn Gods kinderen, ja zeker. Maar toch wil ik daar iets van zeggen. Dat horen we onder ons gezegd niet zo heel vaak. En ik ga u wel geven bewijsvoeringen. Hè? Want aan mijn opvatting heeft u ook niks. Maar daarin moeten wij toch nog wel eens wat leren, denk ik. We kunnen natuurlijk heel benauwd zijn. Dat wij er nou eens per ongeluk iemand bijzetten die God erdoor bijgezet heeft. Nou, dat kan dat trouwens niet, maar. En ik kan er ook niemand buiten houden die God heeft ingesloten. Dat kan ook niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. We willen wel voorzichtig zijn, maar niet iedereen voor bekeerd en voor Gods kind houden. Maar geliefde, dan lees ik in mijn kanttekening meer dan eens. En onze oude schrijvers doen niet anders dan toch de gemeente te zien als in beginsel een vergadering van christgelovigen. Niet als weliswaar gedoopte, maar toch alleen maar heidenen. Waarvan dan misschien één of twee, wie zal het zeggen, nog eens bekeerd zouden kunnen zijn. Dat is niet de gemeentevisie van onze reformatorische kerk. Niet van de kanttekenen, maar ook niet van Paulus. En daar gaat het over, want uiteindelijk kan ik het met de reformatorische traditie ook niet doen. Paulus, kijk zijn brieven na. Dat is naar de eis van de liefde. Houd de gemeente voor waar hij is gelopen. En zonder enige schroom heeft het over u. Wist Paulus niet dat niet iedereen bekeerd was, dat wist hij wel. Maar daar hoefde hij geen rechter over te zijn. Dat hoefde hij niet te zijn. Hoef ik ook niet te zijn. Eén is onze rechter. Die ons toetst. Die ons keurt. Nee, vrienden. Natuurlijk, altijd weer hebben we onszelf zeer nauw te onderzoeken. Dat gaat gedurig naar de gemeente uit. Dat doet Paulus ook, onderzoek u. Of u in het geloof bent. En u weet van hem die Jeruzalem met lantaarns doorzoekt. Dat weet u toch. Die het gezegd heeft, onderzoekt u zelf nou zeer nauw. Maar het gaat nu over het kerkelijk spreken. Zo verstaan wij, zonder enige krampachtigheid, de catechismus ons uit zijn vaderlijke hand doet toekomen. En ieder ziet toe of hij een vader in de hemel heeft. Om er ook de vrucht en de troost van te ontvangen. Geliefden, we gaan verder. Alles. De weerstanden zijn tastbaar in u en mijn hart en leven. Alles. Dat ziekbed. Die lege stal. Die lege plaats aan tafel. Die armoede. Is dat alles uit God vaderlijke hand? Ja. Uit Gods hand. Vaderlijke hand. Zou vader als kinderen vragen om brood stenen geven? Als er maar één die stenen geeft, dat is de duivel. Dat zal ons eeuwig zwaar op de maag liggen. Nee. Als we stenen vragen, dan krijgen we stenen van de duivel. Ook al niet dit brood, maar we vragen geen stenen. We vragen het eigenlijk wel. Maar kinderen vragen aan een vader om brood, dan zal die geen steen geven. En geen slang als om een ei wordt gevraagd. Alleen, dat hebben we vorige keer ook mogen zeggen, dat weet u nog wel. Dat brood uit de vaderlijke hand, dat is wel verschillend brood. Ik heb het zomaar in mijn eigen woorden wat gezegd. Dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Er is wit brood of suikerbrood. Maar er is ook tranenbrood. Maar het is allemaal brood van de vader. Het is allemaal kinderbrood. Alleen ja, de smaak, hè? Dat is wel eens moeilijk. Maar uiteindelijk ook het tranenbrood geeft toch een vrucht van vreugde. Uiteindelijk. Dat is vaak een hele worsteling. Maar dit is zeker een kind van God, wordt gevoed, onderhouden door een vaderlijke hand. En dat is waar we onszelf ook hebben te onderzoeken. Vaderlijk, dan ben ik een kind. We hebben vorige keer iets van mogen zeggen, hoe mensen, kinderen, door God en tot God bekeerd worden. En dat zal altijd moeten klinken. Maar één ding weet ik wel. Als het gebeurd is, dan kun je toch iets zeggen van voorzienigheid. Van een weg die God gaat om je daar op die plaats te krijgen. Wat ik nooit heb gezocht. Waar ik niet van wilde weten. Hij heeft me er gebracht. Als God de mens opzoekt en hem gaat bekeren. Tuchtige tot in de armen van Christus. Dan krijgt hij later zo'n klaarzicht op de weg die God gegaan is. Dan mag hij wel eens terugblikken. En dan ziet hij, daar door God bewaard. Daar waar ik, ging ik naar mijn eigen goedunken te werk, voor eeuwig verloren was gegaan, heeft de Heer zijn hand uitgestrekt en mij weggehaald van die ravijn. Ik denk aan Bunyan, u weet het wel, hij heeft het zelf gezegd toen hij diende daar in het leger van Cromwell. Hij moest 's avonds op wacht staan. En een ander zei, kunnen wij niet ruilen? Dat komt me beter uit. En Bunyan heeft erin bewilligd. En die avond werd die soldaat doodgeschoten waar Bunyan had moeten staan. En dan kon hij dat toen niet begrijpen. Maar later viel daar licht op. In de weg van Gods voorzienigheid ben ik daarvoor bewaard. Want ik moest nog tot God bekeerd worden. Heel je weg wordt dan verklaard als één weg van aanbiddelijke voorzienigheid. Ja, dan krijg je zo groot zicht op Gods weg en werk. Alles uit zijn hand. Alles. De regen. En dan zegt Gods kind, dat is goed, heren. De regen, dat is goed voor het gewas. En ook de droogte. Dan moet hij wel slikken. En dan kan het kort zijn of lang duren, dat weet ik niet. Maar dan zegt hij toch ook een keer, ja, het is goed, heren. Ook die droogte. Want ik heb niet anders verdiend dan dat ik nooit meer iets van u zou ontvangen. Dan is het goed dat er ook droogte is. Om weer je onwaardigheid te binnen te brengen. Om ten tweede je afhankelijkheid te beseffen. Ten derde, om ook je vorige weldaden nu eens naar waarde te leren schatten. Al die tijden dat het wel goed was op de akkers, regen te over. Maar die weldaden toen niet naar waarde geacht. Die krijg je dan terug. Om er alsnog mee op de knieën te komen. U toen zo goed en ik heb het niet gezien. En als vierde droogt. Misschien dan ook eens een opening naar al die anderen, van wie wij het altijd heel gewoon vinden, dat ze gedurig droogte hebben. Waar wij geen gebrek hebben, zij altijd in de armoede leven. Kijk, zo kan droogte geven een gevoel van onwaardigheid, van afhankelijkheid. In de terugleiding van eigen ondankbaarheid over genoten weldaden en ook een oog voor anderen, die zoveel moeten missen. Ik geef maar een voorbeeld. Hoe dan ook droogte, hoe ook ziekte en al die andere zaken dit kunnen uitwerken. Afhankelijkheid en verbrokenheid onder genoten weldaden. En ook een open oog voor anderen die het niet hebben. En dan zegt hij ook met de droogte, het is goed, het is goed. Vaderlijke hand, regen en droogte. Gezondheid, dat is goed voor mij, heren. En ziekte, ja. Dat is ook moeilijk. Maar hetzelfde. Op je ziekbed dan eens terug te denken. En verbroken te worden. Onder al de weldaden van die jaren daarvoor, toen je frank en vrij en vrolijk en zonder enig gebrek over deze wereld ging. Alles zo vanzelfsprekend. Dan ook een open oog voor anderen. Die heel hun leven al gebrek hebben. Nooit mee konden. Geliefde, zo geeft de Heer onderwijs. En dan wordt het toch gezegd. Op enig moment. Ja, vader, het is goed. Ook de armoede. Op wat wij zouden zoeken. De ware rijkdom. Maar ik moet verder, gemeente. Dus van Gods hand beleidt Gods kind een vaderlijke hand. Alles goed. Ook het gebrek. Ook de armoede. Ook de ziekte. Maar met eerbied gesproken. Heeft God nog een hand. Een rechterhand voor zijn kerk. Dat is gunst. Ook al slaat hij mij, dan slaat hij mij alleen maar naar huis toe. Ziekte en gezondheid, allebei uit die vaderlijke, uit die rechterhand, die hand volgens. Al zie ik het niet altijd. Maar nu het andere, dat moet ik u ook zeggen. Een linkerhand. Dan heb je geen vader in de hemel. Wat heb je dan? Maar dat kun je het ook goed hebben hoor. Oh, je moest eens opnoemen. Die nergens aan doen en die zo rijk zijn en voorspoedig en nooit geen enkele ziekte. Asaf heeft het ook gezien in Psalm 73. Geen gebrek. Maar eens kijken wat ze krijgen. Heb je dat wel eens gezien? Wat ze krijgen. Die onbekeerde mens. Die het naar het vlees zo goed lijkt te gaan. Zullen we eens kijken wat ze krijgen. Uit die linkerhand. Die ongunst. U moet dit begrijpen. In één wei kunnen twee soorten koeien staan. Slacht, vee en melkvee. In dezelfde wei, dus je kunt hetzelfde voedsel krijgen. Maar een heel andere toekomst. Zo is ook met de onbekeerde mens. Hij woont naast ons. En als Gods kind ziek wordt, dan is het goed. Al ziet hij het niet altijd. Maar als een onbekeerde ziek wordt, dan is dat geen vaderlijke tuchtiging. Maar dat is een voorsmaak van die eeuwige ellende. Zo zijn al de tegenslagen voor onbekeerde mensen niet anders dan voorsmaken van die eeuwige rampzaligheid. Een onbekeerde boer zijn droogte is een voorsmaak van de eeuwige droogte die zijn ziel zal hebben te doorlijden in die buitenste duisternis. Een arme onbekeerde ziel, die nameloze armoede buiten Gods liefde, er zijn voorsmaken van de helse benauwdheid. Ja, maar zegt u, ze hebben het vaak heel goed, dat is toch ook wat? Nee. Dat is ook niks, want als een onbekeerd mens heel veel heeft, zeg maar heel veel geld heeft, dan heeft hij net zoveel toren van God als geld op de bank. En iedere keer als een onbekeerde rijkaard zijn saldo ziet vermeerderen op de bank, dan vermeerdert ook zijn schuld, ook de toren van God. Dat is wat. Onbekeerde medereizigers, als u naar de bank gaat, u stort weer geld, dan stijgt niet alleen uw banksaldo, maar stijgt ook uw schat aan toren. Waarom? Omdat alles wat u en ik, wat wij krijgen van God, niet voor God gebruikt wordt. Alleen maar de toren van God vermeerdert. En zie, dan is met de ogen van Asaf, totdat ik op een einde let. Oh, dan is het niet alleen in de tegenspoeden zo verschrikkelijk voor een onbekeerde medereiziger, voorsmaak van de eeuwige rampzaligheid, maar zelfs zijn zogenaamde weldaden zijn alleen maar verzwaringen van zijn schuld en verhogen en vergroten de schat aan toren van God. Zettend. Voorzienigheid Gods, geliefde, linker en rechterhand. Slachtschaap. Gods kinderen. Voor de wereld. Slachtvee. Het kan soms allemaal zo hetzelfde lijken. Maar hun einde. Daar ligt het verschil. Geliefde. Het laatste wil ik, voordat we tot onze tweede gedachte overgaan, kort. Het laatste wil ik nog één ding van zeggen. U zegt, hoe kan dat dan? Dus als je gewoon rijk bent, steeds rijker wordt, dan vermeerder je je schuld. Dan wordt de schat aan toren ook steeds groter. Hoe kan dat dan? Heel eenvoudig voorbeeld. Als iemand u wel wil doen, het goed met u meent en hij geeft u €200 en u gaat naar de winkel om van dat geld een mes te kopen om die wel in het dood te steken, dan heeft u dus de gave gebruikt tegen de gever. Wel, dat doet een mens die alles van God ontvangt, maar niet voor God gebruikt. En daarmee vergroot hij zijn schat aan toren. Geliefde, kort onze tweede gedachte. Weten we iets van de voorzienigheid Gods? Overal de hand in. Regeert alles met zijn hand naar dat doel, de verheerlijking van zijn naam, hetzij in de hemelse heerlijkheid, om God eeuwig te aanbidden, of in de helse benauwdheid, als een offer aan Gods gerechtigheid, maar altijd tot verheerlijking van God. Waartoe zullen wij dit alles weten? De eindigt de catechismus met die wonderschone vertroosting voor Gods kerk, want daar hebben we het over. Om nou uit die voorzienigheid van God drie dingen te leren. Hoor maar. Geduld, dankbaarheid en vertrouwen. Drie zaken. Allereerst geduld. Omdat wij weten dat God alles regeert. En alles regeert naar zijn gemaakt bestek. Als wij weten dat niets zich buiten God kan roeren. Dan geeft dat geduld in tegenspoed. Dan moet u eens opletten. In alle tegenspoed staat daar. Alle tegenspoed. Wat het ook mag zijn. Er zijn tegenslagen die zijn klein. Ach, daar kom je wel overheen. Daar kun je wel overheen kijken. Maar soms zo groot. Dan zeg je, nee heren, dit kan ik niet verdragen. Hier kan ik niet mee leven. Dit is te veel. Alle tegenspoed. Nou hoef ik vanmiddag niet op te noemen wat tegenspoeden kunnen zijn. Moet ik dat zeggen? Het is toch gezegd. Als je verkering uitraakt, dan kan het zijn. Als je kinderen niet willen wat jij, vader, moeder, wil, u. Nou, ziekte is gezegd, armoe, al die dingen meer. Tegenslagen, zonde, werk. Tegenslagen zoveel. Geduld. Geduld. In alle tegenspoed. Wat betekent dat? Niet opstandig worden. Betekent niet toornig worden. En ook niet teleurgesteld. Rokken. Wat dan wel? Onderworpen zijn. Het hoofd buigen. Hij is God. Hoor eens. Hij is God. Hij doet wat goed is. In mij? Nee, in zijn ogen. Ook die lege plaats. Die lege staal. Die lege stoel. Gaat niet buiten Gods hand. God is goed. Dat leren. Geduld, onderworpenheid, leren dat tranenbrood ook brood is, leren met David dat het goed is om verdrukt te zijn geweest, leren dat de drukking van de melk de boter voortbrengt, leren dat het goed is als een jongeling in zijn jonge dagen getuchtigd wordt, leren zoveel, leren, kom ik neem u mee naar een prediking van Kolbrugge, leren, zei die oude godsgezant, dat God in de hemel een aparte werkplaats heeft. Met eerbied gezegd toch, in de hemel een aparte werkplaats. Wat voor werkplaats dan? Daar worden kruizen gemaakt voor Gods kinderen. Een voorrecht dat voor u, kinderen Gods, kruizen worden gemaakt. Die precies pas op wat u maar aan de grond zou blijven. Van God die zou weglopen. Maar een onderste weg zou leren te gaan. Kruizen gemaakt. En toen kwam er een man thuis. Die had het gehoord. En hij kwam bij zijn vrouw. Hij zegt, vrouw. Wat zijn wij bevoorrecht. Zoveel kruizen er voor ons gemaakt worden. Wat is God goed voor ons. Dat moet je leren. Vader, wat gij doet is goed. Geduld, voorrecht, voor mij heeft God een aparte plaats waar kruizen worden gemaakt. Geduld. Tweede geliefde, dat is dankbaarheid. Als het goed gaat, geduld in tegenspoed en dankbaarheid in voorspoed. Wat is dankbaarheid? Als het goed gaat, als de akkers rijkelijk vrucht voortbrengen, de stallen vol zijn, De kinderen kunnen leren. Alles dat wens verloopt nog meer dan dat. Voorspoed. Dan dankbaarheid. Wat is dat? Ten eerste weten van wie je alles hebt gekregen. En ten tweede leren waartoe je hebt gekregen om te gebruiken in dienst van je gever. En geliefde, daar ligt voor u en voor mij, daar ligt het zo nauw. Want we kennen onszelf wel. Dank u. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Dat is mooi hoor. Maar altijd één ding. Kindertjes, dan mag u zingen hoor. Altijd één ding. Daar ben ik zo bang voor u ook. Dat God zegt, dit volk eert mij met de lippen. Maar houdt het hart verre van mij. U kunt zo makkelijk zeggen, dank u. Maar echte dankbaarheid, weet u wat het is? Dat is terugkeren met de gaven tot de gever. In uw dienst alleen dit te mogen besteden. In uw dienst, daartoe heb ik het ontvangen. Om in zijn dienst ook te gebruiken. Dat is dankbaarheid. Direct en indirect. Direct in de lofprijzing van zijn naam. In het trouw opgaan onder zijn woord. In de christelijke handreiking. In alles wat God van mij vraagt in zijn geboden. Om die te doen uit dankbaarheid. En niet afdoen maar ja, Christus is ons geworden tot. Dat is alleen maar om onder de klem uit te komen. Hij vordert u op, geeft mij uw hart. Opdat het alleen aan mij zal toebehoren. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Met de gave terugkeren tot de gever in het heiligdom. Tot uw lof en dienst bereid. En het tweede is indirect. Dat wil ik met u zingen. Namelijk ook voor zijn volk. Want let eens op in Psalm 116. Daar is er zo een die dankbaarheid mag beoefenen. En waar gaat hij dan naartoe? Naar de gemeente Gods. Om lof en liefde ten offer te brengen. Daar waar het volk vergaat het is. Kom, laten we dat eerst zingen. 116 vers 10. Psalm 116 van het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn geloof te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Het heiligdom waar het volk vergaat. Het is het 10e van 116. Het jaar 257 na Christus. De keizer te Rome, Valerianus, heeft edicten uitgevaardigd tegen de christenen. Om die kerk van christenen te beroven van haar leidslieden, opzieners en diakenen en andere leiders. Een felle vervolging breekt dan los. Velen worden gedood. Er is in Rome dan een diaken, Laurentius. Velen zijn hem al voorgegaan in de dood en hij vreest ook te moeten sterven. Maar dan komt de prefect van Rome, dat is een hoge ambtenaar, en hij zegt: Laurentius, die kerk van jou is nogal rijk. Kom maar met die schatten, dan kunt ge het leven behouden. Laurentius zei: ik geef mezelf 3 dagen om aan uw verzoek te voldoen. Hij heeft 3 dagen gekregen. Wat deed toen Laurentius, die diaken uit Rome, 257, wat deed die man? De kerk was rijk, maar alle schatten waren al uitgereikt aan de armen. De diaken ging heel Rome door en verzamelde al de armen en bracht die op het plein voor het paleis van de prefect van Rome. Na 3 dagen kwam de prefect naar buiten en Laurentius zei: kijk, daar zijn de schatten van de kerk. De schatten van de kerk. De arme mensen. Zijn dat de schatten van de kerk? Dan moet je als kerk toch veel schatten hebben. Veel armen. Om daar je overvloed aan te kunnen geven. Daar is de kerk goed mee. Schatten. Luther, 100 jaar later, komt erop terug. In zijn 95 stellingen. Lees maar na, 59 tot en met 62. Dan spreekt hij over deze Laurentius, die naar de wijze van zijn tijd over de schatten van de kerk heeft gesproken. Luther mag verder gaan. De schatten van de kerk, de schat, dat is het heilige evangelie. En ik mag zeggen, de schat, dat is Jezus Christus. Maar het hoort allemaal bij elkaar. En is het ook waar wat hij diaken heeft gezegd? Ja. Ja. Nee, daar hoef je niet rooms voor te zijn. Wees u nou niet bang. Het is waar. De armen zijn de schatten van de kerk. Niet omdat Laurentius dat zegt. Ook Luther wel instemming heeft betuigd. Maar omdat Gods woord mij dat leert. En ik neem u aan het eind van de prediking mee naar Matthäus 25. Het is zo'n aangrijpend hoofdstuk. Daar wordt u, daar word ik bang van. Ik weet het. Want we hebben het over dankbaarheid. Dankbaarheid, natuurlijk. Ik zal uw naam met blijde erkentenis zeggen. Maar wie is God? In Christus. Het is die God in Christus die ook in de gedaante van zijn broeders onze paden kruist. Zo gij dit aan één van mijn minste broeders gedaan hebt. Het mij gedaan. En dat is maar niet om het even. Matthäus 25. Heeft u de gevangenen bezocht, de naakte gekleed, de vreemdeling gehuisvest? Hebt ge het niet gedaan, dan hebt ge het mij niet gedaan. En dan is er maar één vonnis. En dan kan ik voor heel Friesevee bekeerd zijn. Dan kunnen ze me overal overnemen. En ik kan zoveel dingen vertellen, maar als dat gemist wordt, dan zal het antwoord zijn van Christus: ga weg van mij. Het staat er zo ontzettend. Zo ontzettend. Gij vervloekte. Dan word ik verwezen naar het eeuwige vuur. Het welk bereid is voor de duivel en zijn engelen. Ga heen, vervloekte, in het eeuwige vuur. Ach, Jacobus zegt het ietsje anders. Zo mij uw geloof uitwerken. Het beeld van Christus, gezien in de minste van zijn broeders, en die lief gehad. De wijze waarop kan de eeuwen door verschillen. Maar de zaak blijft hetzelfde. Wie God lief heeft, heeft zijn volk lief. Zoete banden die mij binden bij de zeer lieve volk. Ook dichtbij. zult u niet vergeten. Daaruit blijkt wie u werkelijk bent en of het voor ons praktijk is om dankbaarheid te tonen. Niet alleen direct, als ik het zo mag zeggen, in onze lofprijzing, psalmen en vervulling van de godsdienstige plichten, maar bovenal zijn arme volk, arme kinderen van God liefhebben. Juist dat gebroken, dat zo vaak verongelukte, dat mismaakte, waarin Christus zijn gelaat vertoont. De schatten van de kerk zijn en blijven ook de armen. Zo het een van mijn minste broeders gedaan hebt, hebt het ook mij gedaan. En ten derde zegt de catechismus, en dan sluit ik mij af. Niet alleen geduldig in tegenspoed, maar ook dankbaar in voorspoed en als laatste met het oog op de toekomst. Vol vertrouwen. Hij die gisteren geholpen heeft, zal het ook vandaag en morgen doen. En hij zal naar zijn gemaakt bestek dat Godshuis laten verrijzen tot de laatste steen is ingevoegd. O, nog één keer gemeente, het moet. Het moet. Dat zei ik zo even. O ja, ook liefde betonen aan de broeders en zusters van Christus. Dat luisterde heel nauw. Wie het hart toesluit voor zijn broeder, in hem is de waarheid niet. Maar ook hierin, als ik spreek over de kerk, nog één keer. Als het gebouw, Psalm 89. Het fundament is Christus. De stenen erop zijn Gods kinderen. Eén voor één ingevoegd. En wat is het cement dat hem bindt anders dan de liefde? Het cement is de liefde. En er wordt, denk ik, de Heere bedroefd. Want dat cement, die liefde, waar is die? En als het nog een beetje is, is het droog. Hè? Het houdt niet zo. Te weinig vocht toegevoegd. Te weinig tranen van mededogen over hen die nog buiten staan. Die vervolgd werden. En droefheid over je eigen goddeloze leven. En waar dat gemist wordt, daar hecht het niet. Geliefde. Maar het godsgebouw zal oprijzen. Hoe dan ook. Volmaakt. Vast en zeker. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Voor ieder persoonlijk, maar ook voor zijn kerk als geheel. En aan het eind der tijden zal die kerk van de stijgers worden ontdaan. En zal het reizen, voor eeuwig oprijzen, Jeruzalem. Als dat wonderlijke bouwsel van God in Christus. De grote vraag, zal ik daar ook een inwoner van zijn, van Jeruzalem dat boven is? Geliefde, de kerk beleidt het vanmiddag. Uit zijn hand voortgekomen, in zijn hand bewaard, door zijn hand gevoed en gelaafd, en aan zijn hand voortgeleid. Ja, dat is vast vertrouwen. Gij zult mij leiden door uw raad, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En Christus zegt het, vrees niet. Ook in deze donkere tijd, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, de prediking mocht weer uitgaan. Een lode last ons opgelegd. Een vrolijk evangelie ons verkondigt. Wie zal het vatten? De godsdienst vertilt zich. De kerk wordt gedragen. Heer, wilt u het toepassen? We vragen het zo vaak. Niet als verwijt dat u in gebreken blijft om dat te doen. En wat van onze kanten noodzaak nooit gevoeld wordt. Om dit te leren, dat u in alles de hand heeft. En dat daarom toch ook voor uw kerk, al is het dan een vreemd gebied, het toch zo vertrouwd is. Want de vaderlijke hand is erin. De vaderlijke hand is erin. Om dat te leren. En ook dat geduld te oefenen. Verblijden zijn met die werkplaats daarboven. Om waarachtige dankbaarheid te leren beoefenen. In het teruggeven van wat is ontvangen. In uw diensten besteden dat waar mag zijn. Leer mij, uw God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En niet met een dank u wel van u aflopen. En straks weer vroom dankdag vieren. Bewaar ons daarvoor. En ook dat goede toevoorzicht, dat vertrouwen. U zult volleinden. Wat eenmaal uw goddelijke hand is begonnen. Doe verzoening over onze zonden. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. En trek met ons ook de nieuwe week binnen. Tot de roem van vrije genade. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij nog samen zingen van Psalm 145 en daarvan het eerste vers. 145 vers 1. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt, eerste van Psalm 145. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.